Op zoek naar een binnenkant. Tonia stond bij het fornuis chocolademelk te maken. Zet de buitendeur open voor je gaat zitten, zei ze, en laat de keukendeur ook maar openstaan. Justin deed wat ze had gevraagd. Ze kwamen tegelijk weer bij de keukentafel aan. Tonia zette twee dampende bekers neer en haalde nog een derde bekertje, dat was veel kleiner. Is die voor de eend? Vroeg Justin. Tonia begon te lachen. Nee, die is voor het bezoek dat straks komt. Ik ga hulp vragen aan Oer. Dat was precies wat ik ook wilde doen, zei Justin, maar ik wist niet hoe dat moest. Had je een speciaal iemand op het oog? Vroeg Tonia. Ja, Marleen. Die is goed in het verzorgen van zieke dieren. Roep haar dan. Roep haar in je gedachten. Justin keek de oude vrouw ongelovig aan, maar ze knikte hem bemoedigend toe. Daarom deed hij zijn ogen dicht om zich te concentreren en dacht aan Marleen. Eerst zag hij haar waterketeltje, dat hing te borrelen boven de houtskoolpot. Daarna zag hij het bankje rondom de dikke boom. Maar toen opeens zag hij het gezicht van Marleen. Ze keek hem een beetje chagrijnig aan, alsof ze de pest in had, omdat hij haar stoorde bij haar bezigheden. Ja, sorry hoor, maar ik heb echt je hulp nodig, zei Justin hardop. Hij deed zijn ogen open. Tonia zat te lachen. Ze is heel speciaal, die Marleen, zei ze, nogal kattig, maar wel kundig. Justin knikte. Het is jammer dat ze geen mens is, zei hij, anders had ze in onze mensenwereld woordvoerder voor Oer kunnen worden. Zij zou veel beter zijn dan ik, want ik ben een waardeloze woordvoerder. Ik heb nog steeds niets gedaan om de mensen te vertellen over Oer. Ik weet gewoon niet hoe ik dat moet aanpakken. Dat is niet erg. Het hangt niet op een dag. Als de tijd rijp is, weet je wat je moet doen. Dat was weer echt zo'n uitspraak van Tonia. Soms snapte Justin nauwelijks wat ze zei. De taal die ze gebruikte was net zo oud als zij zelf. Weet u wie ik het meeste mis? Vroeg Justin. Uf, als die kleine groene elf af en toe bij me kon zijn, dan was ik vast een betere ambassadeur voor Oer. Ik denk zo vaak aan hem, en in gedachten heb ik hem al heel vaak geroepen, maar hij komt nooit. Uf is geen dwerg. Hij hoort niet bij de wezens die zomaar van de ene wereld naar de andere kunnen gaan. Hij kan alleen met speciaal verlof en bij uitzonderlijke gelegenheden door de poort naar de mensenwereld. Een bewusteloze eend is zeker niet uitzonderlijk genoeg, vroeg Justin. Dat denk ik niet, antwoordde Tonia, maar je weet het nooit. Waarom heb je dat beest eigenlijk opgeraapt? Justin dacht na. Hij wist niet waarom hij dat had gedaan. Normaal raakte hij nooit dode beesten aan. Misschien was het omdat hij niet had geloofd dat het dier dood was. Er was iets vreemds met die eend, zei hij. Tonia knikte. Ik weet bijna zeker dat dat vreemde iets te maken heeft met Oer. Dat was waarschijnlijk wat jij voelde zodra je dat beest zag liggen. Jullie hebben me hoop ik niet voor iets onbenulligs laten komen. Mopperend kwam Marleen de keuken in. Ik zou net naar Bettina gaan om op haar geitjes te passen. Het kwam erg slecht uit dat jullie me juist nu riepen. Het dwergmeisje klom langs een stoel omhoog en liet zich op haar knieën op de zitting zakken. Dag Marleen, fijn dat je zo snel bent gekomen. Ik heb warme chocola voor je gemaakt, zei Tonia vriendelijk. Wil je er iets lekkers bij? Ze deed een trommeltje open dat al op tafel stond. Er zaten kletskoppen in. Marleen keek iets minder boos. Eentje dan, zei ze, terwijl ze een kletskop pakte. Maar eigenlijk heb ik geen tijd om te klessenbessen. Wat is er trouwens aan de hand? Waar hebben jullie me voor nodig, voor die eend zeker? Ze loerde met één oog naar het dier op tafel, terwijl ze met kleine slokjes haar chocola opdronk. Waarom zit je zo naar me te staren? Dat laatste zei ze tegen Justin. Het lijkt wel of je nog nooit een dwergmeisje hebt gezien, of zit er soms iets raars op mijn neus? Justin begon te lachen. Nee, antwoordde hij, je ziet er fantastisch uit, maar ik heb je al zo lang niet gezien en ik was bijna vergeten hoe aardig jij bent. Wat een onzin, mompelde Marleen, maar ze keek alsof ze eigenlijk blij was met het compliment. Vertel liever hoe je aan dat dier komt. Voor de tweede keer deed Justin zijn verhaal. Marleen pakte de eend van tafel en bekeek hem terwijl hij vertelde. Hij lijkt op een lege huls, zei ze, zodra Justin zweeg. Een buitenkant zonder binnenkant. Justin en Tonia keken elkaar vragend aan. Hoe bedoel je dat precies? Vroeg Justin toen. Net wat ik zeg, antwoordde Marleen ongeduldig. Dit is alleen de buitenkant van een eend. Er zit geen verstand in, geen gevoel, geen persoon. Elk levend wezen is een lijf en een geest, een buitenkant en een binnenkant. Hoe kan dat nou? Vroeg Justin. Hoe kan je nou je binnenkant verliezen? Dat kan gebeuren als je bent losgebold, vertelde Tonia, maar dat zou betekenen dat dit een slachtoffer van kwark is. Dat vrees ik ook, zei Malien. We moeten eerst de binnenkant vinden om het zeker te weten, maar als dit arme beest echt is losgebold, dan is het misschien helemaal geen eend.
Geen eend? Wat is het dan wel? Wilde Justin weten.
Het kan van alles zijn. Malien zuchtte. Een dwerg, een gnoom, een vee of een elf. Maar het kan ook een dier zijn, toch een eend of een hond of een slang misschien. Dat kun je zo niet zien. Dit arme wezen kan dat pas vertellen als hij weer compleet is. We moeten op zoek naar zijn binnenkant.
En hoe ziet die binnenkant eruit? Vroeg Justin.
Geen idee, antwoordde Malien.
En waar moeten we gaan zoeken?
Het dwergmeisje haalde haar schouders op.
Justin zuchtte ontmoedigd.
We weten niet hoe hij eruit ziet en we weten niet waar we naar moeten zoeken.
Als je het mij vraagt, vinden we die binnenkant nooit, zei hij, of hij moet zelf naar ons toekomen.
Kunnen we hem niet lokken met een schoteltje melk of met een paar lekkere krentenbollen of een handige toverspreuk of zo?
Hij bedoelde het spottend, maar Malien ging er serieus op in.
Als die eend een poes is, lukt het misschien met een schoteltje melk, zei ze. Voor de veetjes kun je het beter met kletskoppen proberen, maar toverspreuken mag je in geen geval gebruiken als je niet weet wat je zoekt. Dat kan namelijk heel verkeerd uitpakken. Voor je het weet, tover je een monster tevoorschijn.
Het was maar een grapje, legde Justin uit. Ik geloof heus niet echt dat je de binnenkant van een wezen kan vinden door hem te lokken met zoiets doms als krentenbollen of melk.
Zo dom is dat anders niet, zei Tonia.
Eigenlijk is het zelfs een geniaal idee. We zouden bij het voetbalveld kunnen beginnen met zoeken. Daar is dat beest tenslotte neergestort. Misschien dat de andere helft daar ook rondhangt.
En we nemen van alles mee, riep Malien enthousiast. Appels en wortels, koekjes en mede.
Mede? Vroeg Justin.
Dat is een soort wijn van honing, legde Tonia uit. Onweerstaanbaar voor elfen.
We moeten ook belletjes meenemen of iets anders dat muziek maakt, zei Malien.
En natuurlijk iets van goud met edelstenen en andere glimdingen.
En geurtjes, bedacht Tonia.
Lekkere en vieze voor als de eend een stinkdier is.
Ik heb thuis wel een paar vieze zweetsokken, meldde Justin giechelend. En gereedschap, beitels en hamers voor het geval die eend een gnoom of een trol is. En een jong boompje voor een eventuele bosfaun.
Hij kreeg de slappe lach. En wat vinden jullie van rotte eieren om de gevonden binnenkant weer weg te jagen als we hem niet aardig vinden?
Hij zat inmiddels te gieren van de lach. Tonia grinnikte mee, maar Malien bleef bloedserieus.
We moeten niet vergeten om een spiegel mee te nemen, zei ze. Voor sommige wezens is een spiegel onweerstaanbaar.
Justin proestte het uit en Tonia zat plotseling ook te schateren.
Verstoord keek Malien op.
Wat is er? Vroeg ze. Heb ik iets geks gezegd?
Nee hoor, gierde Tonia, er is niks, we hebben alleen maar de slappe lach.
We zijn een beetje wervelig, je weet wel, alsof we vrolijk zijn van de mede.
Justin probeerde het serieus te zeggen, maar de lach was te sterk. Een luid geschater schoot weer naar buiten.
Het gaat zo wel over, hikte hij.
Jullie lachen me uit, zei Malien boos.
Nee, snikte Tonia, echt niet. We hebben alleen maar een aanval van lacheritis, riep Justin.
De tranen liepen over zijn wangen.
Is dat ernstig? Vroeg Malien bezorgd. Kan ik iets voor jullie doen?
Tonia lag dubbel en Justin kwam niet meer bij. Ze konden alleen nog maar met hun hoofd schudden en schateren. Het arme dwergmeisje wist niet meer hoe ze het had. Ze keek ongerust van de een naar de ander en mompelde allerlei onverstaanbare dingen.
Langzaam bedaarde het lachen een beetje.
Uiteindelijk hees Tonia zich uit haar stoel overeind.
Tjonge, zei ze, ik heb in jaren niet zo gelachen.
Ze veegde de tranen van haar wangen.
Gaat het nu weer? Vroeg Malien bezorgd.
Bijna schoten ze weer in de lach, maar Tonia trok een ernstig gezicht en zei, Justin, klim eens op een stoel en pak die twee manden voor me van de kast.
Justin was blij dat hij wat kon doen. De lach kriebelde nog steeds in zijn maag. Hij moest vooral niet naar Tonia kijken, want als hun blikken elkaar zouden kruisen, schoten ze weer in de lach, dat stond vast.
Met zijn ogen naar het plafond gericht, klom hij op de stoel. Hij gaf Malien één voor één de manden aan. Ze zetten ze op de grond en begon de spullen in te pakken die Tonia intussen klaarlegde. Voor de manden vol waren, liep het dwergmeisje alweer opgewekt te neuriën. Haar boze bui was voorbij. Een half uurtje later gingen ze met z'n drieën op weg. Tonia en Justin droegen elk een mand en Malien droeg de eend.